Gemeente, eerst wat opmerkingen. Als we dit hoofdstuk met elkaar hebben gelezen, de opwekking van de jongeling te Nain. De eerste opmerking die ik wil maken is: wat vindt u van deze geschiedenis? Mooi? Eigenlijk is het zo mooi niet. Ja, op zichzelf, dat deze jongen werd opgewekt, dat is heel mooi. Maar ook dat hij twee keer in zijn leven moet sterven. Want hij heeft het één keer meegemaakt. Moet hij het nog een keer meemaken. En nu zal hij wel waarschijnlijk zijn moeder overleefd hebben. Dus er zal ook weer een scheiding plaats hebben gevonden tussen hem en zijn moeder. Verdriet. Want de dood was niet weg, al was hij opgewekt. De tweede opmerking is: wat hebben wij eraan? Dat er 2000 jaar geleden een dode opgewekt is. Wat kunnen we daarmee? Wat hebben we eraan? Misschien dacht u, die mensen daar hebben tenminste iets gezien. Die hebben gezien dat er iemand tot het leven kwam. Ze hebben de Heer Jezus gezien als de grote profeet die een dode opwekte. Dus met hun ogen konden ze iets zien. Hoe graag zouden wij het niet willen zien? We hebben alleen maar het woord. En we moeten het vanmorgen alleen maar doen met de verkondiging van het woord. En toch, geliefde, dat is alles. Jezus zegt dat hij het woord is. En als hij het woord in het gewaad van het woord ook vanmorgen tot ons komt, dan staat de Heer Jezus ook vanmorgen voor ons. En komt en treedt ons tegemoet met dat woord wat tot leven wekt. En hij zegt dat ook vanmorgen tegen ons: jongeling, zeg u, sta op. Man, vrouw, jongen of meisje, sta op. En dan zullen we opstaan. Geestelijk. En tot leven komen. Als hij spreekt. En hij belooft het. Dat laat hij ook in deze geschiedenis zien. Want deze geschiedenis is ook verbonden aan het eerste gedeelte. De hoofdman te Capernaum. Die een zieke knecht had. En die de Heer Jezus liet roepen, maar later zei: u hoeft niet te komen, want u spreekt maar één woord en mijn knecht zal gezond worden. En dan is de Heer Jezus zeer verwonderd over deze hoofdman, dat deze man dat geloof bezat, dat hij geloofde aan het woord van de Heer Jezus. En dat hij moet zeggen: ik heb zelfs zo'n geloof in Israël niet gevonden. En dan gaat dit hoofdstuk verder. En het geschiedde de volgende dag. Niet voor niets dat de Heer Jezus dat laat opschrijven de volgende dag. Want helemaal daar in het noorden van Galilea, dat kleine plaatsje Nain, zo'n klein stadje, daar onderaan de berg Hermon, daar helemaal verborgen, daar laat de Heer Jezus zien dat hij niet gevraagd wordt. En dat er niemand is, en U kunt dat nergens lezen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat als er een dode is, dat ze de Heer Jezus dan vragen. Denk aan Lazarus. Dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, als u hier geweest was, dan had Lazarus niet gestorven. Niemand vroeg bij een dode de Heer Jezus om hem tot het leven te wekken. En de Heer Jezus laat zien dat hij de opstanding en het leven is. Een dode wordt uitgedragen, staat er. Als twee groepen mensen elkaar naderen, de ene groep, dat is een begrafenisstoet. En een weduwe heeft een zoon die gestorven is. En waarschijnlijk is deze zoon nog niet zo oud, nog een jongeling. Misschien nog vrij jong, een jaar of 7, 8, we weten het niet precies. Maar deze jongeling is gestorven. Een weduwe, haar man is ook al gestorven. En nu had ze nog een kind, nog een zoon. Dat zou de toekomst worden, dat was haar geloof. Daar hoopte ze op. En daar was ook nog die liefde die ze haar zoon kon geven en die ze terugkreeg van haar zoon. En nu is die zoon gestorven. Haar hoop, haar geloof, haar liefde ligt eigenlijk op die baar die daar naar gedragen wordt. En er is veel volk natuurlijk, want dat zal ook in Sliedrecht gebeuren als er iemand jong sterft. Dat maakt toch indruk en ja, de schoolkinderen zijn erbij en noem maar op. Iedereen die leeft met de familie mee. Maar wie heeft eigenlijk het meeste verdriet? Wat denkt u? Die weduwe. Dat is de enige die de pijn, die diepe pijn voelt. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen haar, wee niet. Niet tegen al die andere mensen en al die klagers die er rondomheen staan. Daar zegt hij niks tegen. Maar tegen haar. Hij weet welk verdriet zij heeft. Misschien zitten er hier ook wel. Ja, mijn kinderen leven nog. En maar ze gaan niet meer naar de kerk. Ze willen er niks meer van weten. Ze zeggen, pa, moe, ga niet meer. Wat een pijn. Wat een verdriet. Misschien toen je als ouders deze kleine jongen op schoot had. Dat u toen in stilte bad. Moeder en vader. In stilte bad, Heere, bekeer. Schenk hem een nieuw hart, u heeft het toch beloofd. En nu? Wat is er van terecht gekomen? Van al die gebeden? Van al uw verwachtingen? De wereld ingegaan. Ze willen niets meer weten van de kerk. Of misschien, ach ja, ze zitten hier misschien nog wel. En die het zeggen, ja, ik moet van mijn vader en moeder, maar als ik straks mijn eigen leven kan inrichten, dan zoek ik het zelf wel uit. Is dat niet hetzelfde? Als hier beschreven staat geestelijk dood en trouwens, we zijn het van nature, allemaal, hè? Allemaal. Allemaal geestelijk dood. We moeten allemaal tot het leven komen. We moeten allemaal opgewekt worden. Die stem van de Heer Jezus Christus. Die het gezegd heeft. Doden zullen horen de stem van de levende God. Een dode wordt uitgedragen. Heel onverwacht. Dit jongetje gestorven. Ja, zo lezen dat in de krant ook. Hè. Heel onverwacht. Nam de Heere uit ons midden weg. Is het eigenlijk juist om dat zo te schrijven? Voor ons misschien onverwacht. Maar voor de Heere niet. De Heere wist wat hij deed. God weet precies wat hij doet. Alles gaat naar zijn welbehagen. En hij is het die God die regeert. Die het leven geeft en het leven neemt op zijn tijd. En ook van deze weduwe, haar enige verwachting, geloof, hoop en de liefde. Het is allemaal weg. De Heere heeft het weggenomen. En dan kun je natuurlijk wel heel vroom zeggen. Ja, van harte gecondoleerd. Het verlies van uw zoon. Hoe krijg je dan een hand van mensen? Maar u voelt wel. Die mensen kunnen je niets geven. Die mensen. Die kunnen dat wel zeggen. En dat menen ze misschien ook nog wel. Maar het lijden, wat je tegenkomt in je leven, is heel persoonlijk. Geloof, hoop en liefde vergaan. Een dode wordt uitgedragen. Begrafenis stort, komt uit na in om buiten de lege plaats, buiten de stad, het kind te begraven. Het zal een grote stoet geweest zijn. En als wij een begrafenisstoet tegenkomen, dan hebben we daar eerbied voor. En staan we stil. Want de dood, de laatste vijand, maar ook de machtigste vijand. De dood is voor ons mensen onoverwinnelijk. Wij moeten allemaal buigen voor de dood. En bent u er ook op voorbereid, gemeente? Die dood. Denkt u er ook echt aan? Ja, ik ouder word, nu word ik wat ouder. En dan denk ik er veel aan. Maar ja, aan denken is nog niet genoeg. Want het is onherroepelijk. We gaan allen naar het graf. En allen. Er zal ook straks de doodsklokken voor allen luiden. Ook voor u. En dan hebt u uitzicht over deze dood heen. Mag u te weten geborgen te zijn in het bloed van het lam. Dan is sterven. Is erven. Is het eeuwige leven ontvangen. Dan is de dood maar een doorgang tot het eeuwige leven. Nou ja, als die jongen dan toch in de hemel is, dan verlangt hij toch niet meer terug te komen. Dan heeft die moeder wel verdriet. En natuurlijk, die vraag wordt natuurlijk ook gesteld, waar zal die jongeling geweest zijn toen hij daar dood op die baar lag? In de eeuwige heerlijkheid. Want Christus roept geen mensen meer terug uit de hel. Want die kloof, die is onoverbrugbaar. Maar de heerlijkheid, daar kun je van terugkomen. Dat zien we in de Bijbel. Maar, we moeten wel stellen, gemeente, dat de Heere God ook gezegd heeft in zijn woord. En de doden werden niet meer levend. Dat kun je in Openbaring lezen. Maar hier laat de Heer Jezus Christus zien dat Hij, en dat evangelie, dat moet straks verkondigd worden. Dat moet straks aan Johannes doorgegeven worden. Dat doden worden opgewekt. En dat ook voor ons vanmorgen deze boodschap doorklinkt. Dat doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven. dat dit als het ware een voorsmaak is of een voorbode dat we eenmaal allemaal uit het graf zullen opstaan. Een dode wordt uitgedragen. Daar komen die twee, want er komt nog een stoet aan. De stoet waar de Heer Jezus het middelpunt is. En die heel druk is en die misschien wel praat en met elkaar ook spreekt over wat er allemaal gebeurd is in de dag van de gisteren. Een stoet die dwars tegen die andere stoet inkomt. Dan zal de ene stoet moeten zwijgen en stil voorbij gaan. En de andere, die zal laten zien, ik ben de machtige, ik ben de dood. Maar wat gebeurt er? Er staat dat de Heere haar ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. Heer Jezus, je ziet het eerste wat hij ziet, deze weduwe. Als mens ziet hij haar recht achter de baar lopen. En hij is met innerlijke ontferming bewogen. Staat. Wat betekent dat? De Heer met innerlijke ontferming bewogen is. De Heer Jezus heeft zich eenmaal kwaad gemaakt op de dood. Dat staat bij de opwekking van Lazarus dat de Heer Jezus ook bewogen was. En dan staat er eigenlijk een woordje wat gezegd werd dat hij zo kwaad was. Wat de dood, de zonde teweeg gebracht had. Dat hij heilig verontwaardigd is. Maar hier staat een woord, innerlijke ontferming. Dat is niet de ontferming, omdat hij zegt, nou die weduwe, die is zo bedroefd. Ja, dan krijg je medelijden met hem, als hij die ziet huilen. Dan worden wij ook opgewekt tot medelijden, barmhartigheid. Maar hij was zelf innerlijk van eeuwigheid met barmhartigheid bewogen. Dat is het rijke. God heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. Omdat hij de liefde, de innerlijke liefde van hem, van God, uitkomt. Hij is met innerlijke barmhartigheid bewogen. Want al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Daar ligt het erbarmen in van God. Want God is liefde. En dan zouden we zeggen, ja, nou wat moet je met, je kan met innerlijke ontferming bewogen zijn, maar wat moet je ermee? Er is toch geen eer aan te behalen, aan een dode. Er is niemand uit de scharen die zegt, meester, daar ligt een dode, kunt u die niet opwekken? Het is tegen mij ook wel eens gezegd. Ik werk onder de gevangenen. Dan zegt er wel eens iemand, is daar nou ook nog eer aan te behalen? Laat ze maar lekker achter slot en grendel zitten. Er is geen eer aan te behalen. Maar waar gaat het om, gemeente? En kennen we er ook iets van? Van die barmhartigheid, die innerlijke barmhartigheid die God in je hart legt. Door zijn liefde uit te storten in je hart. Dan word je innerlijk bewogen, zoals God zelf innerlijk bewogen is. Over het lot van deze vrouw. En hij zal de oorsprong wegnemen van het wenen, van de droefheid. Want de wereld is een tranental, dat weet u toch? Of denkt u nog, misschien zitten wel jongelui die zeggen, nou dat ziet er allemaal leuk uit in deze wereld. Mooi, prachtig. Ik kan genieten van het leven. Je ziet maar aan die popster. Prins die gestorven is. Een en al ellende was zijn leven. Het moest overeind gehouden worden door drugs. Door dovende middelen. Dat is de wereld. Die moet zich laten verdoven. Omdat het leven een jammertal is. En geliefde, wie in God mag zijn. Wie in hem gevonden mag worden. Wie die liefde mag kennen, die echte liefde, die uitgestort wordt in het hart door de Heilige Geest. Als hij die liefde God mag kennen, dan gaat het leven leven. Dan is er echt leven. En dan staan die dragers stil. De stoet staat stil voor de majesteit van God. Ze moeten buigen. De dood moet onder de ogen van de Heer Jezus komen. De dragers stonden stil. De Heer Jezus had deze weduwe al aangesproken. Wee niet. Huil maar niet meer. Nou ja, dat kun je wel zeggen. Maar geliefde, als hij de pijn, de smart wegneemt. Dan huil je misschien nog wel. Van blijdschap. Dan kun je in een ziekenhuis liggen. En dan kun je misschien een zware operatie ondergaan. Maar als de Heer Jezus erbij is. Als hij je komt vertroosten. En zeg tegen je wee niet. Want ik heb al die smarten op me genomen. Ik heb al die moeite gedragen. Aan het vloekhout. Oh, dan komt er iets van dat kruis af. In je leven. Dat je. De tranen. Van schrijft. Maar niet meer. Van wanhoop. Van weinig uitzicht. Nee. Wee niet. De dragers stonden stil. En dan gebeurt er iets. Dan wordt het Pasen. En dan wordt het. Het lijden. Want. Dan staat er in Jezus. Raakte de baar aan. En waarom doet hij dat? Hij kan toch spreken. En zeggen. Sta op. Zonder de baar aan te raken. Ja, dat kan. Hij heeft hem bewezen. Maar hij raakt de baar aan. En waarom doet hij dat? Om te laten zien dat hij nou één werd met de dood. Want degene die de baar aanraakte en zich de doden eigenlijk aanraakte, die was in Israël cultisch onrein. Die mocht niet meer in de tempel komen. Tenminste, na zoveel tijd zich gereinigd hebben. Dan mocht hij weer deelnemen aan de cultische eredienst. Christus wordt onrein. Hij wordt één met de doden. Wat een wonder, gemeente. Christus, hij wordt één. Met deze jongeling die daar dood ligt. Hij neemt de dood als het ware op zich. En nu kunnen we verder gaan. Uw zoon, uw dochter, uw familielid of wie dan ook. Die u misschien geestelijk dood ziet. En zegt dan, we moeten ervan terechtkomen. Ik weet het niet. Maar Jezus. Hij is het. Die ons in alles gelijk geworden is. En de zonde op zich genomen heeft. Gedragen heeft. Aan het vloekhout van het kruis. Eén geworden is. Met mijn lot. Waar ik mezelf in geworpen heb. Verstaan we dat toch, gemeente? Wat dat betekent. Dat God. mens werd en dat God ook met de zonde één werd. Dat hij al die zonde op zich genomen heeft en de vloek gedragen heeft. En één wordt met de zondaar. Daar hangt hij, te midden van de moordenaar. En hij belooft hem het eeuwige leven. Hij is het die ons in alles gelijk geworden is. Dat is een mens. Maar ook de vloek van ons op zich genomen heeft. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij was het die de vloek gedragen heeft. En hier ook één wordt met die vloek. En dan gaat hij spreken. Tegen de doden. Niet tegen de levenden. Dat is een wonder. God spreekt tegen de doden. Was het bij u ook zo? Weet u het ook, gemeente? Dat hij tegen u gesproken heeft. Dat u zei, ik was zo dood. Zo dood dat ik totaal niets meer was. Geestelijk voelde ik totaal niets en kende ik totaal niets. En dat sprak God. Zijn zoon. Door het woord. Doden zullen horen de stem van de levende God en ze zullen leven. Ik zeg, jongeling, sta op. Spreekt hem aan. En op zijn machtswoord staat deze jongeling op. Hij rijst omhoog. Het wonder geschiet. Het wonder geschiet. Zoals bij de verloren zoon. Hij was dood, zegt zijn vader. Hij was echt dood. Er was geen eer meer aan te behalen. Hij zou nooit meer teruggekomen zijn. Weet u dat ook, gemeente? Dat u zo dood was, dat u toen u opstond, zoals de verloren zoon opstond en naar zijn vader ging en zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd worden. Toen u opstond uit uw dode graf, toen u tot leven kwam, weet u dat nog? Dat die eerste liefde in uw hart kwam. En dat u tranen schrijft over de zonde die u gedaan hebt. Het verdriet wat u God en de mensen had aangedaan. Smart gevoeld. En dat u opstond en uw knieën boog en naar God ging. En zei, Heere, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Weet u dat nog? Dat u die stem hoorde. Die zo krachtig in je hart kwam. En dat je, dominee van der Ent, die zegt, zo was het net als bij een soldaat. Dat de commandant zegt, rechtsomkeert. Mars, dat je leven 180 graden draait. Je omkeert naar God. Je staat met je gezicht van God af. Dat je teruggekeerd wordt naar God. Dat je getrokken wordt door Hem. En dat je begint te spreken. Want dat is onze laatste gedachte. En ze verheerlijken God. Ja, dat is prachtig natuurlijk. Wat je hier ziet. Die jongen die staat op. En weet je wat er zo mooi is? Hij gaf hem aan zijn moeder. De Heere heeft hem afgenomen. Dat zeggen wij natuurlijk. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. Maar nu krijgt de moeder kind weer terug. Zei, hij gaf hem aan haar. De moeder krijgt een zoon opnieuw terug. Eeuwig wonder. Haar geloof, hoop en liefde was vergaan. Maar het staat weer op. En nu mag zij weer verder met deze jongen. Haar toekomst begint zich anders te kleuren. En vanavond blijft er een graf leeg. Een vreugde meer. Een graf leeg. En zegt hij, ja maar, en ze verheerlijkte God. Dat kan natuurlijk, hè, die mensen die zien dat, die kunnen niet anders. Ze zijn bevreesd en beving grijpt hem aan. Want ze zien de macht en de majesteit van het woord van de Heer Jezus. Dan kun je toch niet anders meer dan God verheerlijken. Hem prijzen en loven. Kunnen wij dat vandaag? Ik begon met de preek, want wij hebben niets anders dan wat wij hier voor ons hebben liggen, een Bijbel. En daar moeten we het mee doen. Daar mogen we het mee doen. Dat is het woord van God. Jonge mensen, heb je echt eerbied voor dat woord van God? Voel je dat? Misschien geloof je niet alles wat erin staat. Misschien kun je het niet geloven. Er was ook een meisje die zegt, ja, is er wel een God? En zo bestormd met allerlei vragen. En dan zie je dat Pietje maar uitgaan. En dan denk je bij jezelf, oh Heere, houd ze vast. Dat zij werkelijk mogen geloven, dit is het onfeilbaar woord van God. Zul je daar nooit aan twijfelen? Ja, maar zegt u, als ik nou allerlei vragen heb over dat woord van God. En ik allerlei twijfels. Wees van één ding verzekerd. Je kunt zelf twijfelen. Maar aan God moet je niet twijfelen. Hij is die God. Waar geen woord ter aarde valt of hij zal het doen. Je kunt altijd met het levende woord naar hem teruggaan. En het hem voorleggen, ook je ongeloof. Want wat betekent dat die mensen God verheerlijkten? Ze gaven hem de eer. Ze prezen zijn lof. En zijn heerlijkheid bewonderden ze. Dat ze gezien hadden wat er gebeurde. En kan dat vandaag nog? Ja. Waarom gaat de kerk zo kapot? Waarom is de ontkerkelijking zo verschrikkelijk, gemeente? Dat telkens we weer in de krant lezen, zoveel zijn er weggegaan. De kerk die gaat steeds verder naar de rand van de samenleving. En op den duur, Simon Vestdijk die zei, over 50 jaar, dan zijn er geen christenen meer. Maar dat is natuurlijk een leugen. Want we weten dat het woord van God stand houdt tot in eeuwigheid. En dat hij de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinde der wereld. Dat er altijd de kerk blijft. Maar dat die kerk niet zo helder schittert. Dat die kerk niet zo zichtbaar is. Hoe komt dat? Omdat we dood zijn. Omdat de kerk dood is. En wat betekent dat dood? Gemeente. Als vader of moeder. Mogen opstaan uit de dood. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaan die ouders dan doen? Die gaan spreken. Over God. En over zijn dienst. Dan wordt het zichtbaar. In het leven. Dan denk ik aan mijn broer. Hij leeft niet meer. Een zeeman. En mijn vader zei het enige wat hij tegen hem zei. Toen hij naar het schip ging. Jongen. God ziet alles. En mijn broer heeft het later verteld. Hij zegt, dan ging ik naar ergens heen waar ik niet mocht zijn. Plotseling hoorde ik de stem van mijn vader. God ziet alles. En ze wil je wel geloven, zegt hij. Ik ben huilend naar het schip teruggegaan. Ik kon niet verder. Waarom leven we zo onze kinderen niet voor, gemeente? Wordt het niet zichtbaar? Wat zegt godsdienst? Wat zegt kerkgang? Wat zegt dat? Mijn vader en moeder gaan naar de kerk, ja. En ik moet ook. Toch? Maar zondagsavond gaat de pak in de kast. En dan is het afgelopen. Ja, we lezen wel uit de Bijbel een keer. En we bidden nog wel een keer. Maar verder. Is het leven gevuld met ik ben de opstanding en het leven. Met de Heer Jezus Christus. Dat dat ons leven is. En dat we daarbij leven. Dat Gods naam verheerlijkt wordt. En dan weet ik wel, je hoeft niet altijd te preken. Maar zien ze het ook aan de houding van uw leven. Uw kinderen, uw familie. Want wanneer de Heer in ons leven komt, zijn liefde in het hart uitstort, dan gaan we toch leven naar het woord. Dan gaan we toch zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan is ons leven gericht op dat woord en maak in uw woord mijn gang en treden vast om daarin te wandelen tot de eer van zijn naam. En dan is de Bijbel niet een boek van dat mag je wel, dat mag je niet. Dan zijn de geboden van God zo wijd dat het heel mijn leven vervult. Op je werk, overal, dat je met God leeft. Zoals Henoch, hij wandelde met God. En dan gaat er werfkracht uit. Zegen voor het gezin. Al gaan ze dan de wereld in. Maar ze zullen het nooit meer vergeten. Ze weten het nog. Diep in hun hart. Die God van mijn vader. Die God van mijn moeder. Dat is die God. Die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. En die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen.